Johannes 14 vanaf vers 15 tot en met 26.
Indien gij mij lief hebt, zo bewaart mijn geboden. En ik zal den Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijven in der eeuwigheid, namelijk de geest der waarheid, welke de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet. Maar gij kent hem, want hij blijft bij u lieden en zal in u zijn. Ik zal u geen wezen laten, ik kom weder tot u. Nog een kleine tijd en de wereld zal mij niet meer zien. Maar gij zult mij zien, want ik leef en gij zult leven. In die dag zult gij bekennen dat ik in mijn Vader ben en gij in mij en ik in u. Die mij geboden heeft en dezelfde bewaart, die is het die mij lief heeft. En die mij lief heeft, zal van mijn Vader geliefd worden. En ik zal hem lief hebben en ik zal mijzelf aan hem openbaren. Judas, niet de Iscariot, zeide tot hem: Heere, wat is het dat gij uzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? Jezus antwoordde en zeide tot hem: Zo iemand mij lief heeft, die zal mijn woord bewaren en mijn Vader zal hem lief hebben. En wij zullen tot hem komen en zullen woning maken bij hem maken. Die mij niet lief heeft, die bewaart mijn woorden niet. En het woord dat gij lieden hoort, is het mijne niet, maar des Vaders die mij gezonden heeft. Deze dingen heb ik tot u gesproken, bij u blijvende. Maar de Trooster, de Heilige Geest, welke de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en zal u indachtig maken, alles wat ik u gezegd heb.
Gods woord wordt vandaag op deze voorbereiding zondag twee keer bediend vanuit Johannes 14, vanmorgen vanuit vers 16... en vanavond vanuit vers 26. We lezen vers 16 uit Johannes 14. Christus zegt: Ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijven in der eeuwigheid. Het thema waaronder vanmorgen Gods woord wordt verkondigd is, en ook vanavond trouwens, de ene trooster op de aarde. De ene trooster op de aarde. En volgende week zondag, thema voor de prediking, de andere trooster in de hemel. Dus de ene trooster op de aarde vandaag en volgende week zondag de andere trooster in de hemel. We letten allereerst op dat deze trooster door de Zoon wordt gebeden. Door de Vader wordt gegeven en dat hij zichzelf ook bewijst. Dus door de Geest bewezen als trooster te zijn. Door de Zoon wordt gebeden, door de Vader wordt gegeven en door de Geest wordt bewezen. Het zal vandaag dus gaan in gemeente heel in het bijzonder over de persoon en het werk van de Heilige Geest. Op deze voorbereidingszondag met het oog op de bediening van het Heilige Avondmaal. Vooral vanmorgen over de persoon van de Geest en vanavond vanuit vers 26 het werk van de Heilige Geest. Hoe zouden wij ook avondmaal kunnen vieren? En hoe zouden wij ons voor kunnen bereiden op de viering van het Heilige Avondmaal? En hoe zouden wij wederom geboren kunnen worden zonder de persoon en het werk van de Heilige Geest? Dat is totaal onmogelijk. Als Hij niet woont en werkt in ons hart en in ons leven, als hij niet intrek neemt in onze ziel, dan staan we niet alleen met lege handen voor de komende zondag, dan staan we ook met lege handen in dit leven. Dan gaan we zometeen met lege handen de eeuwigheid in. Opvallend is dat de Heer Jezus in het onderwijs dat hij geeft meer dan eens wijst op de persoon en het werk van de Heilige Geest. Vooral naarmate zijn lijden en sterven dichterbij komt, zie je dat het karakter van Christus onderwijs, beschreven door de evangelisten, ook begint te veranderen. Hij bereidt niet alleen daarin zijn discipelen voor op de dingen die binnenkort zullen plaatsvinden, dat hij voor hun ogen zal worden weggevoerd om gekruisigd te worden, gedood te worden, maar hij bereidt zijn discipelen ook voor op het afscheid dat daarachter aanstaande is. En wanneer we vanmorgen en vanavond ook stilstaan bij een moment uit Jezus' prediking, dan is dat ook genomen uit een afscheidsrede van de zaligmaker. Hoofdstuk 14 begint daar ook mee dat het hart van de discipelen niet ontroerd moet worden, omdat de zaligmaker heeft aangekondigd dat hij binnenkort afscheid zal nemen van hen. En met het oog op de tijd die daarachter ligt te wachten, wanneer hij niet meer in hun midden is en ook nadrukkelijk heeft gezegd, het is trouwens ook uw nut, het is in uw voordeel, voor u nuttig dat ik wegga, plaatst de Heer Jezus in die afscheidsrede veel ruimte, veel aandacht voor de persoon en het werk van de Heilige Geest. Er wordt trouwens door de zaligmaker op een bijzondere manier genoemd, parakleet, zo staat er in onze tekst. Vertaald in het Nederlands met trooster. Op het eerste gezicht een wat ongelukkige vertaling, omdat dat woord parakleet iets heel anders betekent. Dat betekent hij die erbij wordt geroepen, daar kom ik zo nog op terug. Maar het is met dank aan Luther dat deze vertaling ook is opgenomen in onze vertaling. En ik denk, al begreep Luther ook wel op zijn beurt, dat hij daarmee heel vrij omging met de tekst, dat hij de betekenis die de Heer Jezus geeft aan de persoon en het werk van de Heilige Geest wel juist op deze manier treffend heeft weergegeven. Het hoofddoel van de persoon en het werk van de Heilige Geest is om te vertroosten. Al waait het werk van de Heilige Geest breed uit, alleen al in het rijk van de natuur, jongelui, zie je het machtige werk van de Heilige Geest. Hij onderhoudt samen met de Vader en de Zoon alle dingen. Hij bestuurt en regeert de ganse schepping. Hij toont Gods heerlijkheid en wijsheid, ook in dit veelkleurige jaargetijde waarin we op dit moment leven. En wat mogen we daarin ook de persoon en het werk van de Heilige Geest groot maken en aanbidden, ook wanneer wij zingen, hoe groot zijn Heere uw werk. Dan bedoelen we daar niet alleen het werk van de Vader en het scheppende werk van de Zoon, maar ook het onderhoudende werk van de Heilige Geest mee. Het werk van de Heilige Geest is ook heel zichtbaar als u even voor u kijkt op uw bank en dan ziet u daar de Bijbel liggen, geschreven door de Heilige Geest, bewaard door de Heilige Geest, gelegd door de handen van de Heilige Geest in uw hand en daarmee in uw leven. Dichter kan de Heilige Geest bij wijze van spreken niet komen in uw leven heel concreet en tastbaar dan in het aanraken van het woord van God. Bladeren in de heilige bladzijden van het woord van de Heer en het lezen van de schrift. We raken dan letterlijk en figuurlijk gesproken de hand van de Heilige Geest aan. Maar ook wanneer de Heilige Geest woont en werkt in het leven van mensen, werkt hij breed. Het werk van de Heilige Geest beperkt zich niet alleen tot het zaligmaken van zondaren. Het is de Geest van God die twist met mens onder de prediking van het evangelie. Het is de Heilige Geest die daarom ook bedrogen kan worden door mens. Denk aan Ananias en Safira. Het is de Heilige Geest die onder de prediking ook in zijn werking uitgeblust kan worden. Dat gebeurt ook hier, in de Bethelkerk, onder de prediking van het evangelie. Als de Heilige Geest onder de prediking van het woord uw ziel geweld aandoet, schudt aan de boom van uw leven en u uw leven verkiest boven de stem van God, voortdurend aan het sussen bent, door je gedachten ergens anders te brengen of op een andere wijze, blus je daarmee het werk van de Heilige Geest uit. De Heilige Geest kan voor een tijd ook wonen en werken in het leven van mens. Ook daar zijn Bijbelse voorbeelden voor aan te reiken. Ik laat dat vanwege de tijd maar liggen. Maar Gods Geest kan voor een tijd intrek nemen in het hart van een mens en op enig moment ook weer wijken uit het hart van een mens. Dat is niet alleen in de tijd van de Bijbel, dat is van alle tijden. En het is ook gebeurd in deze gemeente. En God verhoede dat dat weer zal gebeuren. Door de prediking van het evangelie mensen zichtbaar veranderd, op een hele andere manier in het leven kwamen te staan. En misschien wel op grond daarvan ook aan de avondmaalstafel hebben gezeten. maar op dit moment met alles hebben gebroken. En midden in de wereld leven. Of ergens nog lid zijn van een kerk. Waarvan alles gebeurt. Behalve dat Gods woord wordt verkondigd. Maar wanneer de Heer Jezus spreekt over het werk van de Heilige Geest in Johannes 14 tot en met 16 en 15 keer, 5 keer hem daarom ook benoemd als de parakleet, dan bedoelt de Heer Jezus het zaligmakende werk van de Heilige Geest. En als hij de Heilige Geest met die woorden omschrijft met parakleet, iemand die erbij wordt geroepen, dan roept de Heer Jezus ook een beeld op wat in de tijd van de discipelen ook herkenbaar is. Dat is het beeld van iemand die je erbij mag roepen op het moment dat je het zelf niet meer kan. Afhankelijk bent geworden van de hulp van anderen. En dat die ander jou dan toeschiet om je te helpen. Zijn handen reiken verder. Hij heeft meer gezag in bepaalde situaties. En hij neemt jouw zaak dan op en behartigt jouw belangen. Vaak wordt dat woord ook gebruikt in een rechtszaal. Wanneer iemand verdacht wordt van een misdrijf en hij niet de kunde en de wijsheid heeft om te bewijzen dat hij onschuldig is, dan mag hij zich beroepen op een ander, wij zouden vandaag de dag zeggen op een advocaat, en hem erbij roepen om voor hem ook zijn zaak te verdedigen en tegenover de rechter ook te bewijzen op grond van de feiten dat het echt niet waar is en dat die persoon die daar in de verdachtebank staat onschuldig is en ter onrechte wordt aangeklaagd. Je begrijpt dat in zo'n situatie iemand ook om zich heen gaat kijken of hij in zijn directe omgeving niet alleen iemand heeft die hem daarin kan helpen en bijstaan, maar ook let op de kunde, de reputatie, de ervaring van iemand die al meerdere rechtszaken zo heeft behandeld. En meer dan eens ook het gelukt is om iemand vrij te pleiten, terwijl hij wellicht verdacht werd van ernstige dingen. Het woord kan ook gebruikt worden voor iemand die voor een koning in een ander land. We zouden vandaag de dag zeggen een soort ambassadeur. De belangen behartigt van die koning. En Christus, wanneer hij deze woorden typerend, met deze woorden typerend het werk en de persoon van de Heilige Geest omschrijft, voegt daar nog iets aan toe. Ik wil toch even met u nog de tekst lezen, gemeente. Daar staat in vers 16, ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geef. Let u er even op, dat is de doorgaande lijn in de prediking van morgen en vanavond, maar ook volgende week zondag. Dat de Heer Jezus daarmee eerst benadrukt dat als de Heilige Geest komt en zijn plaats invult, de plaats van de zaligmaker in de kring van zijn discipelen, dat al is hij een ander persoon en al heeft hij een andere naam, het werk van deze trooster precies hetzelfde is als het werk van Christus, de trooster. Met de komst van de Heilige Geest, met Pinksteren, maar ook met de intrede van de Heilige Geest in ons hart en leven, gebeurt er niet iets anders, iets nieuws, iets opzienbarends, wat totaal verschilt met het werk van de zaligmaker. Dat kan ook trouwens niet anders. Als het gaat om God en om zijn werken, dan werken ze alle drie gezamenlijk. Hebben ze hetzelfde doel voor ogen. Werkt de Heilige Geest, mag ik het menselijk zeggen, niet met een dubbele agenda. Heeft hij naast het hoofddoel God verheerlijken ook nog een ander doel voor ogen. Zichzelf in het middelpunt plaatsen. Nu voortdurend benadrukt de zaligmaker, en het is het Nieuwe Testament dat ook met kracht overneemt de eenheid die er is in het werk van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Gezamenlijk trekken ze op en gezamenlijk hebben ze hetzelfde doel voor ogen. En gezamenlijk zijn ze op één ding uit. De één verheerlijken, de ander verheerlijken. Vandaar dat de zaligmaker ook spreekt over een andere trooster. Al komt er een ander in het hart en in het leven van discipelen. Ze herkennen hem aan hetzelfde werk. Wat ze ook mochten krijgen aan de voeten van de zaligmaker, het onderwijs dat hij gaf. Hij wordt erbij geroepen. Door wie? Wel door de zaligmaker zelf. Daar begint de tekst mee. Het is de Zoon die de Geest erbij roept. Het staat er gewoon, gemeente. Laten we maar even kijken. Ik lees het nog maar eens een keer, vers 16. Ik zal de Vader bidden. Ik zal aan de Vader vragen. Of de Trooster erbij komt. Om jullie te helpen. Er gebeuren op dit moment dus twee dingen, gemeente. In de eerste plaats ligt de zaligmaker hiermee een tipje van de sluier op. In deze woorden van vanmorgen krijgen we een inkijk. In de stille raad des vredes. In datgene wat zich heeft afgespeeld achter de schermen van de eeuwigheid. Toen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest met z'n drieën bespraken wie wat zal doen in het zalig maken van zondaren. Toen bood de Zoon zich aan om als borg en middelaar voor zijn kerk en kinderen te leiden. En toen stelde de Geest zichzelf voor om Christus werk toe te passen in het hart van zondaren. En als de zaligmaker hier in de kring van zijn discipelen zo spreekt over de persoon en het werk van de Heilige Geest, dan is het de Zoon die de Geest benoemt. Er ligt een hele diepe gedachte in, gemeente, ook met het oog op het heilige avondmaal. Kenmerkend voor de Vader, de Zoon en de Heilige Geest is dat de een de ander namen geeft. Nooit zegt Jezus van zichzelf, ik ben de Zoon. Als eerste kreeg hij die naam van zijn Vader, de aankondiging van de geboorte. Het is de Zoon die de Vader voor het eerst benoemt en uittekent in gelijkenis, in zijn prediking, het verrichten van wonderen. Het is de Zoon die de Geest benoemt. Daarmee geeft de zaligmaker aan dat wij alleen maar de Vader kunnen leren kennen door hem en dat wij alleen maar de Zoon kunnen leren kennen door hem en dat wij in het werk van de Heilige Geest en in de wijze waarop de Heilige Geest woont en werkt in het hart van mens alleen maar aangewezen zijn op het onderwijs van de Zoon. Het is dus funest om die twee los te maken van elkaar. Het is niet alleen schadelijk voor het geestelijke leven wanneer we alleen maar ons concentreren op Jezus. Of op Christus. En voorbij kijken aan zijn Vader en aan de Geest. Het is ook God onterend wanneer we dat zouden doen. De Zoon wil toch niets liever dan de Vader verheerlijken. En de Geest wil toch niets liever, dat is zijn liefste werk, om de Zoon te verheerlijken. De Vader heeft er toch een behagen in wanneer hij mag spreken. En wat klonk dat ook met heilige trots? Deze is mijn geliefde Zoon. En wie ik mij wel behagen heb, hoort hem. Laten we dat ook meenemen, gemeente, ook in deze week van voorbereiding. Hoe u ook staat tegenover de avondmaalstafel, het zij dat u aan wil gaan of voorstelt met die vraag, mag ik aangaan. Het zij dat u afblijft, om wat voor reden dan ook. Maar laten we vanmorgen al dit aspect uit Jezus' onderwijs meenemen, ter harte nemen en overdenken in de stilte van de binnenkamer. Het kennen van God is het kennen van de drie enige God. Juist met het oog daarop heeft Christus ook het avondmaal ingesteld. Wanneer hij zichzelf in het middelpunt plaatst, dan plaatst hij zichzelf in het middelpunt als de zoon van de Vader. En wil hij zichzelf verheerlijken door het werk van de Geest. Het heeft mij diep ontroerd, gemeente. Ik wil het toch even heel concreet maken. De richting van hem of haar die in het toeleven naar de avondmaal zondag misschien op dit moment in grote geestelijke duisternis verkeert. Als je terugkijkt op de achterliggende jaren en hele andere tijden mocht kennen, ook in de omgang met de Here, maar dat je nu gewoon soms bang wordt. Geen kant op kan. Voor je gevoel geen lucht hebt om te ademen. Misschien om die reden wel besloten hebt voorafgaand aan deze voorbereidingszondag om volgende week zondag af te blijven. Mag ik u dan vanmorgen eens wijzen op het drie. Deze drie. Ze hebben één doel voor ogen. Namelijk zichzelf verheerlijken in uw leven. Als het moet, de grootste aanvechting. Als het moet, de donkerste nacht. Als het moet, de grootste geestelijke verlatenheid. Maar juist daar in die nacht, en tegen de achtergrond van dat donkere, wat ons zoveel angst inboezemt, en ik kan het zo goed begrijpen, verheerlijkt God, de Vader, de Zoon en de Geest zichzelf het liefst. Laten we wanneer we God vrezen en in het verleden misschien al andere tijden hebben gekend rondom de avondmaalzondag, God niet afmeten aan wat we op dit moment van hem missen. Maar laten we God aanspreken op wie hij zegt te zijn. De Zoon bidt de Vader. Dat is wat anders, gemeente, dan ons gebed. Als de Zoon bidt tot de Vader, dan klinkt daarin dat diepe besef dat het de Zoon is die de Heilige Geest heeft verworven. Die op grond van zijn lijden en sterven aanklopt bij zijn Vader. Niet met lege handen en met een stuk verslagenheid en in afwachting. Maar die triomferend de hemel binnenschreed en op grond van zijn werk de belofte van de Heilige Geest kwam op te eisen. Dat is zijn bidden. En dat wilde de Vader trouwens ook, dat de Zoon zich zo opstelde tegenover hem, omdat de Vader daarin wordt verheerlijkt en groot gemaakt. Hij ziet daar zijn Zoon staan met doorboorde handen als de opgestane levensvorst. Hij ziet daar zijn Zoon staan triomferend over zonde, dood en graf. Hij ziet daar zijn Zoon staan die niets anders doet dan op dat moment zijn borgwerk tonen aan zijn Vader. Daarom wil de Vader dit gebed ook verhoren. Er komt er in zijn woord na. Maar hij is ook degene die de Geest wil geven. Ik heb lang geworsteld, gemeente, met dat woordje geef. Zit in het tweede punt trouwens. Moet je dat nou uitleggen? Dat is een beeld wat heel vaak verwarring oproept ook in ons leven. Wanneer wij iets aan een ander geven, dan is die ander van ons afhankelijk. De deur gaat open, er staat een collecte. De vraag is of je iets wil geven. Je kijkt waarvoor het is. En als je besloten hebt om iets te geven, dan loop je even weg. Je haalt wat geld en je geeft het. En die ander zegt dank u wel. Met dat beeld in onze gedachtegemeente kunnen wij vanmorgen ook zo naar deze tekst en daarmee naar de Here kijken. De Zoon klopt aan bij de Vader. De Vader kijkt even of hij dat wel of niet wil. En hij geeft het dan. En dan gaan er een paar dingen mis. Want waar is de inbreng van de Heilige Geest? Wordt daar zomaar over hem beschikt, alsof hij niets te vertellen heeft? Is hij dan ondergeschikt aan de Vader? Er kwam op het volgende voorbeeld. En ik besef, een voorbeeld gaat bijna altijd mank. Zeker als het gaat over het werk van God. Ik geef het erover mee. Het kwam eigenlijk ook door een aantal trouwgesprekken dat ik gevoerd heb in de achterliggende dagen. Op enig moment komt natuurlijk dan ook de vraag aan de orde hoe dat zal gaan rondom de kerkdienst. Komt het bruidspaar met de kerkraad binnen? Of wordt de bruid door de vader, haar vader, binnengebracht? Dat verschilt nog wel eens per plaats, de gewoonte. Maar ergens is dat ook wel een mooie gewoonte. We zeggen dan in de volksmond, zeker als het jezelf betreft, nou, in de kerk gaf mijn vader mij weg aan mijn man. Of in het gemeentehuis. En iedereen begrijpt dan natuurlijk, als je dat zo zegt, dat dat niet tegen je wil inging. De reactie van de mens is denk ik dan ook altijd, wat is dat mooi. Nog niet eens mooi voor jou, maar ook mooi voor je vader. Dat je hem daarin ook respecteert. Nou dat. Als Jezus dan zegt, de Vader zal de Geest geven. Wat Christus daarmee aangeeft, dit gaat niet tegen de wil en de zin van de Heilige Geest in. Nee, God verkiest dit geven. Om zichzelf te verheerlijken. De Geest verheerlijkt daarin de Vader. Wat hij daarin zonder woorden duidelijk maakt, het liefste wat bij God staat. Naast de Zoon ben ik de Heilige Geest. De Vader gaf de Zoon, Johannes 3 vers 16, aan deze wereld. En met diezelfde liefde en met diezelfde vastberadenheid en met diezelfde heilige trots geeft de Vader nu ook de Geest. In dat geven verheerlijkt de Geest de Vader. En verheerlijkt de Vader de Geest. Wanneer we zo even, gemeente, deze tekst een klein beetje overkeken hebben, en we gaan zo meteen verder met het laatste deel, dan wil ik wat meer uitwerken, dan wil ik een aantal dingen naar voren gaan halen. In de eerste plaats dit. In de prediking van het evangelie, maar ook volgende week zondag in het heilig avondmaal, er drie zijn die werken. Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En dat deze drie alle ruimte voor zichzelf opeisen. Want wanneer we toeleven ook naar de zondag, waarin het avondmaal aangericht staat in het midden van de gemeente, en we ons afvragen, mogen we avond gaan of niet, we dus te raden zullen moeten gaan bij God, en niet bij onszelf. Dat we daarin ook opletten in wat we zeggen tegen een ander. Ik kan het niet voor een ander zeggen of die wel of niet mag aangaan. Al is het je eigen man of vrouw. Al is het je kind. Al is het je vader of je moeder. Je kan hem of haar wel op God wijzen. Maar op het moment als we dat voor een ander gaan zeggen, dan gaan we de grens over. Dan betreden we het terrein van God. Hij is de gastheer. En hij nodigt zijn kinderen. En hij verheerlijkt zichzelf. Dat maakt ook duidelijk, gemeente, dat wanneer wij rondom de avondmaalstafel worstelen met de vragen, mag ik wel of niet aangaan, te raden mogen gaan bij drie personen. Bij de Vader, bij de Zoon en bij de Heilige Geest. En dat Christus zegt van de Heilige Geest en indirect van zichzelf, het wordt later ook van de Heer Zaligmaker gezegd, dat zij niets anders willen, niets anders ook kunnen dan troosten, dan erbij geroepen te worden. Daarvoor zijn ze aangesteld door de Vader. Dat is met eerbied gesproken hun taak en hun functie. De Vader heeft hun dat toebedeeld, tegen de Zoon gezegd, als het gaat om het zaligmaken van zondaren, dan noemen we jou erbij geroepen. Je wordt erbij geroepen. En als het gaat om het zaligmaken van zondaren, o God de Heilige Geest, dan noemen we u degene die erbij geroepen wordt. Door wie wel in de eerste plaats? Door God erbij geroepen wordt. Voordat ik dus aanklop bij de Zoon en hem erbij roep, of voordat ik in mijn gebed bid, och, schonkt gij mij de hulp van uw geest, staan deze twee dus al klaar. Ze zijn daarvoor aangesteld. Ze zijn daarvoor door de Vader aangewezen om klaar te staan op het moment dat ze erbij geroepen worden. Het is dus niet een taak die ze zichzelf hebben toegeschreven of zelf hebben toebedacht. Het is ook niet een titel die ze gekregen hebben van mensen in de loop van de tijd. Nee, Christus zegt, zo hebben we het met elkaar afgesproken. De Vader en de Zoon hebben tegen de Geest gezegd, jij heet degene die erbij geroepen moet worden. Laten we dat dan ook doen. De Geest erbij roepen. Wanneer wij ons zo voorbereiden op de vraag, mag ik wel of niet aangaan? Of wanneer wij van onszelf weten dat wij nog niet aan kunnen gaan, dan kunnen we niet wegblijven. Dat bedoel ik nog niet eens letterlijk, zoals sommigen onder ons de gewoonte hebben op een avond als zondag. Gewoon weg. Waar ga je dan naartoe? Ben je voor God op de vlucht? Op kerk ergens anders, daar ligt op dat moment geen zegen op. Dat is niet mijn mening, die zich onttrekt aan de genademiddelen, hier, of niet te rekenen op Gods zegen, elders. Je gaat trouwens ook de verkeerde kant op. Je moet niet naar links of rechts, je moet naar boven. De Heilige Geest wil erbij geroepen worden. Wanneer je voor jezelf weet dat je niet aan het avondmaal kan gaan omdat je onbekeerd bent. Wat voor plaats heeft dan de persoon in het werk van de Heilige Geest op dit moment in uw leven? Beantwoord uw gebed dan ook aan zijn naam en zijn taak. Hij is degene die erbij geroepen wil worden. Is dat zoals de Heer u ook aantreft wanneer u buigt voor God en bidt tot hem om het doorwerking van de Heilige Geest, om het wederbarende werk van de Heilige Geest, om het verlichtende werk van de Heilige Geest, zodat ik Gods woord ga begrijpen, zoals de Heere dat bedoelt, om het overtuigende werk van de Heilige Geest, zodat zonde ook schuld wordt en ook heel concreet in mijn leven voor de aandacht wordt gebracht en ik die ook leer beleiden tegenover de Heere. Al die facetten die horen bij het werk van de Heilige Geest, die klinken door in die ene aanspraak. Hij die erbij geroepen wil worden. Nou, laten we dat dan ook doen. Ook wanneer we toeleven naar het heilig avondmaal, met het teer verlangen in ons hart en in ons leven. Om de dood van Christus te verkondigen in het midden van de gemeente. En ik denk dan toch even aan die ontroerende passage, ik zal hem eens rustig lezen. Dat staat in het tweede deel van het avondmaalsformulier, waar gezegd wordt van de Heilige Geest, want door zijn dood heeft Christus de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, weggenomen en ons de levendmakende geest verworven, opdat wij door die geest, die in Christus als in het hoofd en in ons als zijn lidmaten woont, met hem, met Christus, waarachtige gemeenschap zouden hebben. En al zijn goederen, het eeuwige leven, de gerechtigheid en de heerlijkheid deelachtig worden. Kijk, hier gaat het dus even een spaan dieper. Je bleef er niet steken in een goed gevoel aan de avondmaalstafel hebben. Of met een soort gerust gemoed toeleven naar de avondmaalzondag. Nee, daar waar de Heilige Geest gaat werken in het leven van Gods kinderen, kennen ze maar één verlangen rondom het avondmaal. En dat is Christus ontmoeten. In de tekenen van brood en wijn. In hem God verheerlijken. Om zijn gaaf. De gave van de Zoon. De gave van de Heilige Geest. Hij wil erbij geroepen worden. En dat is eigenlijk al in het laatste deel van de tekst. Kijk u maar even met me mee. Daar staat, hij zal u een ander trooster geven, opdat hij bij u blijven in der eeuwigheid. Hij wil erbij geroepen worden door u. Waarom? Nou, niet in de eerste plaats om onze zaken te behartigen bij God. Hij wil erbij geroepen worden om in de eerste plaats Gods zaak te behartigen namens hem bij ons. Ik zal me geen raad weten. Mag ik het eens zo zeggen, gemeente? Ik zal me geen raad weten als ik niet wist hoe God over me dacht. Als ik niet wist dat de Geest dat verteld heeft in mijn leven. Ja, als je dat niet weet, dan ga je inderdaad op dat drijfzand bouwen, hè, van je gevoel en een keer een preek die je aansprak of een goed gesprek. Daar zijn we ook bijzonder goed in om van alles erbij te gaan halen. En als we op een enig moment zo, ja, voor ons gevoel wat in balans zijn, dan wagen we het er maar op. En misschien ga je dan ook nog met een fijn gevoel van de avondmaalstafel. Maar heb je Christus ook ontmoet? Zag je hem? En wat zag je dan van hem? Want dat is toch het liefste wat de Heilige Geest doet: uit Christus nemen. Gods zaak behartig. En het u, jou en mij verkondigen. Mag ik zo eens een paar facetten noemen, gemeente, die dicht bij Johannes 14 liggen. Typerend zijn voor het behartigen van Gods zaak door de Heilige Geest. Ik denk dan in de eerste plaats, en misschien bent u al een stap voor, lezend Johannes 14 aan het overtuigende werk van de Heilige Geest. Het is de Geest van God die het altijd opneemt voor Gods recht. Zoals Jezus dat zelf ook zegt in dit hoofdstuk. Die gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Dat hoort bij de Heilige Geest. Gods zaak staat voor hem vooraan. En dat getuigenis geeft hij ook af in uw hart en in uw leven. Wat betekent dat nou voor u? Zonde, gerechtigheid, oordeel, ongeloof, het verwerpen van het evangelie. Het is de Heilige Geest die, als hij daarvan gaat overtuigen, u duidelijk maakt dat u altijd aan de verkeerde kant hebt gestaan. Dat God betrouwbaar is en u liegt. Het is de Heilige Geest die gaat duidelijk maken dat God betrouwbaar is in zijn belofte. Maar dat uw belofte voortdurend afketst op uw hart, omdat u zo wantrouwend bent naar God toe. Het is de Heilige Geest die ook laat zien dat God in zijn recht staat. als hij aan u voorbij gaat. De tijd waarop de Heilige Geest dat doet is aan hem. Het hoeft niet alleen aan het begin van het geestelijk leven te zijn, dat kan ook later zijn. Het is de Heilige Geest die ook van Christus' gewilligheid overtuigt. Die oog heeft voor de algenoegzaamheid, de volkomenheid van de zaligmaker. Die laat zien dat alles wat u mist in hem is te verkrijgen. Die duidelijk maakt dat God niet liever wil dan dat de Zoon gegeven wordt door de Heilige Geest aan u. Uw ogen ook vestigt op de gave van het geloof, waardoor ik de heiligheid van God eerbiedig als ik Christus omhels als de gegevene van de Vader. Het is de Heilige Geest die daarin ook laat zien dat God wordt verheerlijkt. Als ik de Zoon geloof en daarin zijn Vader erken voor zijn gave. Het is de Heilige Geest die dat getuigenis ook legt in mijn hart. En dat gaat altijd en alleen maar samen door het woord. In de loop van de jaren, gemeente, is me dat vaak opgevallen. Dat mensen denken dat de Heilige Geest werkt ergens in de natuur of zo. Dat als je ergens een wandeling maakt en je denkt dan na over deze soort vragen. Ken ik de Heer? En de zon breekt dan opeens door. Dat zagen mensen dan als het werk van de Heilige Geest. Of een droom 's nachts. Dan vult u maar aan. Maar de Heilige Geest werkt alleen maar door de schrift. Alleen door het woord. Ik wil dat toch even concreet maken. Als de Heilige Geest nou alleen werkt door het woord. In de achterliggende periode verschillende huisbezoeken ook aan de orde zijn geweest. Ook bijbellees. Ook huisbezoeken bij avondmaalgangers. De reactie is dat mensen door de week gewoon de Bijbel dichtlaten. Waaronder ook avondmaalgangers. Dan begrijp ik dat rondom de avondmaal zondag mensen Christus ook niet zien. Misschien beleef je heel veel dingen aan de avondmaalstafel. Of daarna. Maar heb je Christus niet ontmoet? Dat is heel eenvoudig te verklaren, omdat je Bijbeltje dicht blijft. Als hij tot en met deze zondag, ook na dat huisbezoek, is dichtgebleven, ga dan volgende week zondag niet aan. Want je bevindt je dan op een hele gevaarlijke weg. Je trekt het woord los van het sacrament. Wat je wel moet doen, ook naar de preek van vanmorgen, is je Bijbeltje open gaan doen. En gaan lezen. En allereerst maar beginnen te lezen in het besef dat je heel veel te belijden hebt naar de Here toe. Misschien wel jarenlang heb je de stem van God gesnoerd. God het zwijgen opgelegd in je dagelijks leven. Ik zou dan ook, als ik u was belijden, dat u in de achterliggende tijd op een verkeerde manier aan het avondmaal bent geweest. Met een gesloten Bijbel avondmaal vieren. Dat is in tegenspraak met wie God is. Ik zou dan ook vragen of je hem erbij mag roepen. De Heilige Geest. Misschien komt hij voor het eerst in uw leven, dat kan. Dat weet ik niet. Misschien komt hij weer opnieuw, na lange tijd. Wie staat in voor de dwalingen van zijn hart? Ik niet. Maar laten we dan ook, als hij erbij wordt geroepen, hem vragen of hij altijd bij ons wil blijven. En daarvoor ook de avondmaal zondag wil gebruiken in de toekomst. Dat wanneer ik weer opnieuw mag aangaan, ik door de Heilige Geest verzekerd mag worden van Christus hartelijke liefde en trouw jegens mij. Is er dan geen reden om te danken aan de avondmaalstafel? Wat God al doet, de boodschap misschien vanmorgen zeer. En trap ik op uw tenen. Ik doe het in bewogenheid en liefde. Misschien deze boodschap wil de Heilige zegen in uw hart. Om u voor het eerst of weer opnieuw terug te brengen bij hem. Op dit moment eert u God niet. Door uw manier van leven. En wat is erop tegen? Als dat doek dan gewoon eens een keer valt. En je voor God weer voor het eerst of opnieuw oprecht wordt in de binnenkamer. Dat is hij toch ook waard? Hij die niets liever wil dan zichzelf verheerlijk ook in uw leven. Die Christus wil wegschenken aan uw hart. En daarvoor de Heilige Geest erbij heeft geroepen om dat ook te doen. Laat je hem toch niet aan zijn plaats staan. Dan klop je toch aan. Laten wij dat ook doen, u die God vreest. U misschien met angst en beven de avondmaalzondag tegemoet ziet. Dus u kijkt naar uzelf. Maar op deze zondag, vanmorgen en vanavond, wil God zichzelf in het middelpunt zetten. Laten we dan bidden om die geest die de ogen vestigt op de Vader. Dat is de Vader die de geest heeft gegeven. Die de ogen vestigt op de Zoon, die zichzelf wil geven. Volgende week zondag heel concreet, zichtbaar en tastbaar. En laten we in het zien op de Zoon ook de ogen vestigen op de Heilige Geest. En het door genade beleid ook aan de avondmaalstafel. Ook aan mij is deze geest gegeven. Amen.